We zijn hier vanavond bij elkaar. En als je de aankondiging van de diensten van tevoren hebt gelezen, dan ben je hier hopelijk ook gekomen om iets over gebed te leren. En ik hoop dat dat verlangen ook in je hart leeft om te leren bidden. Ik zei in het gebed al, sommigen van ons bidden al een heel leven. En denken toch, nou van, toch Heer, leer mij bidden. Dat is een vraag waar je nooit aan voorbij komt. Misschien zit je hier ook wel met de gedachte, ja, bidden. Daar komt niet zoveel van. Ik weet eigenlijk ook niet zo goed hoe het moet. Het is een beetje weggecijpeld uit mijn leven. Dat kan gebeuren, hè, dat je een tijd intensief hebt gebeden, met God bezig bent, en dat het op een of andere manier weggecijpeld is en dat het verdwenen is. Je weet niet waar het gebleven is. Hoe we er ook bij zitten, ik denk dat het heel belangrijk is en ook heel mooi is om iets te leren over gebed. En ik wil er zelf ook heel graag iets over uitdelen. Als gemeente weten jullie dat ik een tijdje een studieretraite heb gehad. En in die studieretraite stond de vraag centraal: wat is de betekenis van stilte en contemplatie voor christenen vandaag en voor kerk zijn vandaag? Nou, dat zijn een beetje grote woorden. Wat er uitgekomen is, dat ik ontdekt heb dat bidden gewoon zo belangrijk is. En dan zou ik kunnen zeggen, dan moet ik nou echt op zondagavond bij dit prachtige weer om 7 uur naar de kerk komen om te horen dat bidden belangrijk is. Nou, misschien wel. Dat kan natuurlijk, hè, dat je het met je hoofd wel weet, maar dat het niet geland is in je leven. Ik heb in die periode mogen ontdekken opnieuw hoe belangrijk het is dat de kerk ook een huis van gebed is. Dat dit de plek is waar we bidden en dat dit ook de plek is waar we oefenen in bidden en dat we leren rondom bidden. En het sluit ook mooi aan bij waar ik in het afgelopen jaar veel over gepreekt heb, de bergrede van Jezus. Ik heb wel eens verteld hoe wezenlijk het is dat precies in het centrum van de bergrede dat Onze Vader staat. Als je de opbouw van het Onze Vader bekijkt en je gaat eens kijken hoe is dat ingedeeld, dan ontdek je, als je maar lang genoeg leest, dat precies in het midden van de bergrede geeft Jezus het Onze Vader. Of stel voor dat je de bergrede visueel zou maken als een berg. Het begint bij hoofdstuk 5, hoofdstuk 6, hoofdstuk 7, Matthäus. Dan precies op de top zegt Jezus, zo moeten jullie bidden. Onze Vader die in de hemel is. En vlak daarvoor heeft hij gezegd, trek je terug in je huis, bid tot je vader, doe de deur dicht, sluit de deur af, sluit je huis af. Bid tot je vader die in het verborgene ziet en je vader die in het verborgene is, zal je ervoor belonen. Nou, daarbij aansluitend probeer ik vanmiddag iets met jullie te delen over een gebed dat ik heb leren kennen, een manier van bidden die ik heb leren kennen en die heet papa gebed. En allereerst wil die naam papa gebed ons eraan herinneren dat onze God een vader is. Een Abba. Een papa. We hebben Romeinen 8 gelezen. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Dus als je wilt bidden, als je wilt leren bidden, is dat ook wel een van de eerste dingen die je mag ontdekken. We zijn kinderen van God. En wat willen kinderen? En wat willen ouders ook? Dat je met elkaar praat. Dat je tijd met elkaar doorbrengt. Dat je aandacht geeft aan elkaar. Allen die door de geest van God worden geleid zijn kinderen van God. U hebt de geest ontvangen niet om opnieuw als slaven in angst te leven. We zijn geen slaven meer. We hoeven niet bang te zijn. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. Dus blijkbaar is dat in onze verlossing zo belangrijk dat Paulus daar hier woorden aan geeft. Hij zegt van, je hebt de geest ontvangen in dat verlossingswerk van Jezus Christus. Heb je de geest ontvangen en die geest die leert jou nou zeggen, Abba, Vader. De geest zelf verzekert ons dat wij Gods kinderen zijn. Dus als wij leren bidden, dan is dat het eerste wat we moeten leren. Wij zijn Gods kinderen en we mogen Abba, Vader zeggen. We mogen in een vertrouwelijke, persoonlijke, intieme relatie met hem staan. We mogen tot hem spreken en we mogen naar hem luisteren. Paulus herhaalt zoiets nog een keer in Galaten. Daar zegt hij: Gods Zoon is gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn Zoon gegeven die Abba Vader roept. Als je dat naast elkaar legt, Romeinen en Galaten, dan zie je ook nog een accentsverschil. In Romeinen zegt Paulus: wij mogen hem aanroepen met Abba Vader. En in Galaten zegt Paulus: wij hebben de geest ontvangen die Abba Vader roept. Dus daar zegt Paulus eigenlijk van: de geest die woont in ons. En de geest zegt in ons Abba Vader. Dat is ook zo mooi om te leren als we leren bidden. Wij beginnen niet met gebed. Wij staan niet aan het begin. God zelf staat aan het begin van ons gebed. God bidt in ons. De Heilige Geest bidt in ons. En bidden is in wezen dat wij aanhaken bij het gebed dat de Geest al in ons bidt. Het kan ook heel bemoedigend zijn als je het moeilijk vindt om te bidden. Of als je geen woorden kunt vinden. De Geest bidt gewoon door. Abba Vader, zegt hij vanuit jouw binnenste. We zijn ons er lang niet altijd van bewust, ik ook niet. Maar het is de waarheid, staat hier in de Bijbel. Van binnenuit zegt hij: Abba Vader. Hij zucht met ons. Nou, zo mogen we God kennen. Als een God die een vader is, die Abba is. En de meningen zijn een beetje over verdeeld. Elk jaar is er alweer eens een discussie over. Betekent Abba nou werkelijk heel intiem papa? Of is het gewoon ook vader? Maakt er niet zo heel veel uit. We hebben een vader die graag dicht bij ons wil komen. Welke vader wil dat niet? En zo mogen wij tegen hem zeggen: Abba, papa. Nou, dat papa-gebed. En soms zou je willen dat je iets zelf bedacht had, maar dat is dan niet het geval. Ik heb het gevonden in een boek, ik zal het een keertje noemen, van Larry Crabb. En dat boek heet Ik zeg papa. En wat doet hij in dat gebed, of in dat boek? Daar reikt hij een manier van bidden aan die hij papa-gebed noemt en die heel praktisch is en die ik zo meteen ook ga uitleggen in de hoop dat jullie dat oppakken. En dat je zegt: nou, dat is een manier van bidden, die wil ik proberen mijn eigen te maken. Zo wil ik ook leren bidden. Het is een manier van bidden in 4 stappen. En ik kan me meteen al voorstellen dat iemand zegt: nou, daar komen we weer aan met een stappenplan. Daar heb ik even geen zin in. Ja? Snap ik? Is het goed om even van de andere kant te kijken, als we bijvoorbeeld het gebed bekijken wat Jezus onszelf geleerd heeft? Onze Vader in de hemel. Het is geen enkele moeite om daar een 4-stappenplan in te zien. Heel duidelijk opgebouwd. Eerst zeg je: onze Vader in de hemel. Jezus heeft niet bedoeld van: je mag alleen deze woorden nog maar bidden. Het is een soort patroon wat Jezus heeft aangereikt. Stap 1, zeg maar: onze Vader die in de hemel is. Richt je op God. Leer hem kennen als je vader, die voor je zorgt, die van je houdt. Leer hem kennen als de hemelse God, de machtige, de heilige, de koning. Stap 1. Stap 2, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Jezus zegt: richt je eerst op God en wat God belangrijk vindt. Dat is stap 2 in het Onze Vader. Het 3e stap, zeg: geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. Breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Dat is stap 3. Die dingen waar wij behoefte aan hebben, die spelen in onze levens en waar God ons bij wil helpen. En een 4e stap komt alleen niet voor in de evangelie zelf eigenlijk. Waarschijnlijk is het later toegevoegd. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En waarmee ons geleerd wordt als vierde stap God weer alle eer te geven. Dus het Onze Vader dat we kennen is eigenlijk een gebed in vier stappen. Nou, ook dit gebed is wat anders opgebouwd, maar ook opgebouwd in vier stappen. En daarbij is vooral nog even belangrijk, en dat wil ik nu even uitleggen, jullie zien het ook al staan, dat er twee vormen van gebed zijn eigenlijk, die we van elkaar kunnen onderscheiden. Het dingen van God krijgen gebed en het God beter leren kennen gebed. Dat zijn twee verschillende manieren van bidden. De eerste manier van bidden, het dingen van God krijgen gebed, is het gebed dat we, wat ik zelf ook heel goed ken, en wat jullie denk ik ook allemaal heel goed kennen, dat je bidden vooral ziet als dat je dingen van God vraagt. Je zou het een verlanglijstje kunnen noemen. En we mogen verlangen, hè? Het woord verlanglijstje klinkt altijd een beetje barinerend, maar dat is ook wel een klein beetje daarmee bedoeld. Hè? Maar we mogen ook tegen elkaar, God nodigt ons uit om te vragen. Zegt Jezus ook, hè? Vraag en er zal je gegeven worden. En toch herkennen we er denk ik ook wel iets van, dat ons gebed inderdaad een verlanglijstje kan worden. Heer, wilt u dit geven? Wilt u dat geven? Wilt u dat doen? En dat betekent dat wij gericht zijn op de dingen die ons door God gegeven kunnen worden. En daar vragen we om. En daar zit ook een beetje bij, als hij het dan niet geeft, dan zijn we teleurgesteld. Of we zijn gefrustreerd. Of we zijn misschien wel een beetje boos. Want eigenlijk vinden we dat we er recht op hebben. En dat is een beetje het dingen van God krijgen gebed. En daar plaats ik vanavond even dat andere gebed naast. Het God beter leren kennen gebed. Dat is een manier van bidden waarin je diepste verlangen is dat je God beter leert kennen. Niet dat hij van alles aan je geeft wat hij wil en wat hij kan. Maar daarbovenuit staat altijd dat het allerbeste wat je kunt vragen, het allermooiste wat God je kan geven, is dat je hem kent. En dat je hem beter leert kennen. Nou, dat papa-gebed, dat moet je dan zien als een uitwerking van die tweede vorm van bidden. Dus het gaat niet om allerlei dingen die we graag van God zouden willen ontvangen, hoe legitiem dat ook kan zijn. Als je ziek bent, mag je ook zeker om genezing bidden. Als je ergens tegenop ziet, mag je bidden om kracht en om wijsheid. Maar er is een gebed dat verder gaat, dat dieper gaat. Een gebed dat je leert om dat ook als die genezing niet komt. Ook als je merkt dat je de kracht niet hebt gekregen. Dat er dan toch iets gebeurd is waardoor jij God beter hebt leren kennen. Nou, dat God beter leren kennen gebed, dat noemen we dan vanavond het papa gebed. En dat wil ik uitleggen aan de hand van wat er ook op de dia staat. Vier stappen. En dan zie je ook waar dat papa vandaan komt. Hè? Presentatie, aandacht, puurheid en aankomst. Nou zijn het niet zulke hele sprekende woorden. Daarom heb ik er zelf ook een andere zin van vier regels onder gezet. Dat leg ik straks uit. Maar toch even om dat papa vast te houden. Eerste stap, als je gaat bidden. Ik kom bij God zoals ik ben. Je presenteert je, en dat woord vind ik niet zo gelukkig, hè? Want bij presentatie denken we juist aan, hè? Je moet even goed gaan staan, moet even goed de mensen aankijken, en nee, moet een beetje netjes zijn, en dan ga je presenteren. Hè? Dat is mijn associatie bij presentatie. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Hier wordt juist bedoeld, kom zoals je bent. Ga zitten of ga staan en ga even na van wat is er op dit moment in jou? Want we hebben de neiging, tenminste ik heb de neiging ook wel, om pas te gaan bidden als ik het eerst allemaal even een beetje in orde heb. Moet eerst even netjes gemaakt zijn. Dat moedigen we in de kerk ook wel eens een beetje aan door te zeggen, eerbiedig. En dan gaan we netjes zitten. En dan gaan we een beetje nette dingen doen. En pas dan kunnen we bidden, denken we. Ik moet aan een verhaal denken, dat vertelde mijn vader een keer. Mijn vader wordt bijna 90, in augustus wordt hij 90. En een jongere broer van hem, die ook al diep in de 80 is inmiddels, die had verkering gekregen. En Hij woonde in Groningen, provincie Groningen, Stadskanaal. En zij woonde ergens in Brabant. Hoe ging dat in die tijd? De jongeren onder ons kunnen zich daar niets bij voorstellen. Er werden brieven geschreven. En ze nu en dan bellen. En dan ging mijn oom naar een telefooncel toe. En dat zag mijn vader. En hij zag dat mijn oom, voordat hij die telefooncel instapte, even zijn haren ging kammen. Want hij ging bellen met zijn vriendin. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, want die vriendin zag dat niet. Maar voor mij is dat een beetje een beeld geworden voor hoe wij naar God toe gaan. We gaan eerst even, als je haren hebt, hè, maar dat is ook een andere manier om jezelf netjes. We gaan eerst even onze haren kammen, doen ons jasje even recht. De boosheid die er in ons is, die leggen we even weg. Hè, dat moet er even niet zijn. En zo gaan we vaak naar God toe. En wat zegt nou dit papa-gebed? Dit papa-gebed, dat zegt, kom bij God zoals je bent. En in de eerste stap, vertel gewoon aan God wat er is. En er kan van alles zijn. Je kunt je op dat moment wel heel teleurgesteld voelen over iets. Dan kun je gewoon zeggen, God, ik voel me echt heel erg teleurgesteld. Ik ben er gefrustreerd. Of er is iets gebeurd, je bent ergens boos over. Hè? Ik heb de neiging om als ik boos ben, juist niet te gaan bidden. Hè? Want dat is niet zo netjes om boos bij God aan te komen. Maar dit papa-gebed zegt nou juist, geef die boosheid maar. Laat het maar zien of je verdriet, dat je heel diep verdrietig bent. Heer, ik ben zo verdrietig. En het papa-gebed zegt dan, neem daar even wat de tijd voor. Want God kan jou alleen maar ontmoeten waar jij bent. God kan jou niet ontmoeten waar jij niet bent. He, dus als je eerst netjes doet en alles keurig maakt, dan ben je er eigenlijk niet meer. Kan God je ook niet ontmoeten. God kan je alleen maar ontmoeten waar je echt bent. Jaren geleden heb ik daar hier in de kerk ook eens over gepreekt. En toen noemde ik dat de rode stip. Renier weet het in elk geval nog. Weten meer mensen dat nog, de rode stip. Dat was ditzelfde eigenlijk. Dat is een beeld, moet je een plattegrond voorstellen van een groot winkelcentrum. En dit verhaal komt uit Amerika en dan hebben ze een rode stip. En die rode stip, daar staat bij, hier bevindt u zich. En dan weet je waar je bent en dan kun je kijken, oké, wat voor route moet ik nou lopen. Nou, dat hier bevindt u zich. Dat is die rode stip. Dus ga op je rode stip staan en zeg gewoon, Heer, hier bevind ik mij. Dit is wat er nu is. Ik voel me boos. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te bidden. Ik heb toch het gevoel dat u niet luistert. Gewoon zeggen dat er is. En niet je haren kammen en je jasje recht doen. En eerbiedig, keurig zeggen wat je denkt dat je moet zeggen. Dus ik kom bij God zoals ik ben. Want God kan ons alleen maar ontmoeten waar we echt zijn. En dan het tweede. Aandacht. Ik zie God zoals hij is. Dus je zegt in alle eerlijkheid, dit is het nu. En ik heb tot nu toe alleen maar dingen genoemd die moeilijk en verdrietig zijn. Maar dat kan ook gewoon dankbaarheid zijn. Er kunnen ook echt momenten in je leven zijn dat je zegt van, Heer, ik voel me echt dankbaar voor alles wat u gegeven hebt vandaag. Ik ben echt heel blij met dit wat er gebeurd is. Dat wil ik gewoon even tegen u zeggen, voordat we echt gaan praten. Dat wil ik gewoon even tegen u zeggen. Ik voel me blij en dankbaar. En dan die tweede stap is dat je je naar God toewendt met alles wat er is. En vaak is dat ook moeite en verdriet. Vaak is dat ook onrust. Heer, ik voel me zo onrustig, gedachten aan alle kanten op. Dus dat je daarmee naar God toe gaat en er even bij stilstaat hoe je God eigenlijk ziet. Wie is God eigenlijk voor jou? De God tot wie je gaat bidden. Want we hebben allemaal een beeld van God. Bewust of onbewust. En je zou het beeld van God kunnen hebben bijvoorbeeld van, nou God, u moet wel goed naar mij luisteren, want ik heb wel recht op de dingen die ik aan u vraag. En als u het dan niet geeft, ja, dan ben ik eigenlijk wel boos op u. Dat is een beeld van God. Een ander beeld van God. Van God luistert toch nooit. Ja, dan is het ook al niet zo heel zinvol om te gaan bidden natuurlijk. Maar dat is een beeld wat je kunt hebben. God luistert toch niet naar mij. God ziet iedereen, maar hij ziet mij niet. Of voor weer een ander is God de grote Sinterklaas. Die van alles geeft. Of altijd een oordelende God. Waar je eigenlijk niet bij mag komen. Daar sta je bij stil en vervolgens stel je ook nog, oké, maar wie is God dan wel echt? Hoe openbaart hij zich in de Bijbel? En dan neem je even de tijd om erbij stil te staan wie God is. Aandacht geven aan wie God is. En dan kun je bedenken van God, u hebt zichzelf bekendgemaakt aan mij als een vader in de hemel. U hebt zichzelf bekend gemaakt als een barmhartige God. U hebt zichzelf bekendgemaakt, Jezus, als goede herder. U hebt zichzelf bekendgemaakt als de geest die in ons woont. En zo neem je even de tijd om erbij stil te staan wie God is. He, dus je voelt aan, er zit een beweging in deze vier stappen. Eerst waar je echt bent. En dan ontmoet je God zoals hij echt is. En daar heb je gedachten over. En die spreek je uit. En dan gebeurt er weer iets. Op het moment dat je de grootheid en de heiligheid en de barmhartigheid en de liefde en de goedheid van God ziet, dan kom je opeens tot de ontdekking, ik ben vaak toch wel heel egoïstisch. Ik ben heel vaak met mijn eigen dingen bezig. He, dat is het stukje puurheid. Ik vraag God om zuiverheid. Als we eerlijk zijn, als ik eerlijk ben, dan ben ik ook gewoon vaak met mezelf bezig. Dingen die ik belangrijk vind, het moet gaan zoals ik het graag wil. En al biddend dat papa gebed kom ik op de plek dat ik dat ontdek, dat ik dat zie. En ik zeg, maar die wil ik eigenlijk helemaal niet. Heer, wilt u dat vergeven? Wilt u me daarvan reinigen? Wilt u me puur maken? Dat niet ik op de eerste plaats sta, maar u. Dus ik vraag God om zuiverheid. Het is een moment van zondenbelijden. Het is een moment van tekortkomingen benoemen die er gewoon daadwerkelijk zijn in je leven. Niet alleen maar zeggen van Heer, ik ben zondig en u vergeeft mij. Nee, maar aanwijzen. Dat een dingetje waar ik wel eens mee worstel en dat deel ik wel met Joke ook. Ik ben niet altijd even behulpzaam. Had je misschien niet gedacht, of misschien ook wel hoor, ik weet niet hoe. Dus als Joke vraagt aan mij van Jos, wil je me even helpen? Dan gebeurt er in mij altijd iets. Ik denk, daar heb ik helemaal geen zin in. Daar heb ik geen tijd voor nou. Ik heb belangrijke dingen te doen. Dat is niet leuk voor haar. Dus dat vind ik een lelijk iets van mij. En dat benoem ik dan maar gewoon. Zeg van Heer, ik ben vaak zo onbehulpzaam. Wilt u me wat behulpzamer maken? Wilt u me dat vergeven? En daar oefen ik een beetje mee. En laatst zei je ook, hey Jos, je bent een beetje behulpzamer geworden. Ja, dat is dan mooi. En bij jou is dat misschien iets anders. Een zwakke plek, hè, die snel gaat, dat je iets waar je snel een beetje narrig over wordt. Dat je daar eens naar gaat kijken en dat je dat eens eerlijk tegen God zegt van God, ik vind het zo jammer dat dit er is, ik wil het niet. Vergeef me, reinig me, herstel het. Nou, dat is de derde fase van de puurheid. En dan de vierde aankomst, ik zet God op de eerste plaats. Dat vind ik zo mooi in dit gebed. Ik oefen er zelf ook vaak mee en ook in de kerkdienst gebruik ik het wel eens op die manier. Dat dit gebed er altijd naartoe beweegt. Dat je op die plek aankomt. Dat je zegt van God, ik wil dat u de allerbelangrijkste bent in mijn leven. Niet ikzelf, niet de mensen om me heen. Hoe kostbaar ze ook voor me zijn. Ze kunnen nooit de plaats van God innemen. Niet mijn werk. Niet mijn carrière. Niet mijn studie. Het kan van alles zijn wat de eerste plek in je leven inneemt. En al biddend, dat papa gebed, al biddend ontdek je dat. En al biddend kom je op die plek uit dat je zegt van God, ik wil zo graag dat u het belangrijkste bent. U bent de eerste. U bent God en niet ik. En u bent God en niet mijn werk. En u bent God en niet mijn vrije tijd. En wat nou het mooie is van deze een manier van bidden, als je die vier stappen een beetje leert kennen, en het half uurtje dat we er nu mee bezig zijn, is daar niet genoeg voor hoor. Daar heb je wat meer tijd voor nodig. Dus ik hoop dat je het mee naar huis neemt en er als het ware mee oefent. Die kom je in de psalmen steeds tegen. Niet precies in deze volgorde, maar deze vier dingen kom je steeds weer tegen in de psalmen. Ik wil het even kort illustreren aan de hand van psalm 143 die we gelezen hebben. Eerst presentatie. Dat je van God, dit is er op dit moment in mijn leven aan de hand. Nou, Psalm 143, vers 3. De vijand heeft mij vervolgd, mijn leven vertrapt in het stof. Ik moet wonen in duisternis als de doden van eeuwen her. Ik ben ten einde raad. Ik ben geschokt tot diep in mijn hart. Nou, dat is taal die we kunnen begrijpen. Dat je dat gewoon eerlijk tegen God, ik ben geschokt over wat er gebeurd is. Ik vind het vreselijk. Raak me zo. Mijn kracht is uitgeput. Vers 7. Houdt u niet voor mij verborgen, hè? Dat je eigenlijk in alle eerlijkheid zegt van God, ik heb de indruk dat u zich verstopt voor mij. Ik word als wie afgedaald is in het graf. Ik voel de dood als het ware in mijn leven. Dus dat is wat hier gebeurt. In alle eerlijkheid zegt David, dit is er aan de hand in mijn leven. Hier bevind ik mij en ik wil het voor u niet verzwijgen. En het mooie daarvan is, en dat is misschien ook wel een beetje psychologisch, maar ik geloof toch ook wel dat het theologie is. Op het moment dat je dat in alle eerlijkheid tegen God zegt, verliest het al iets van de macht die het over je heeft. He, als je heel verdrietig bent en je zegt dat niet eerlijk, he, je houdt dat een beetje binnen, dan gaat het een beetje rommelen van binnen en dat wordt vaak alleen maar erger. Maar als je dan gewoon eerlijk van God, ik ben zo verdrietig. Of God, ik ben zo boos. En op het moment dat je dat doet, verliest dat verdriet of verliest die boosheid wel een klein beetje van de macht die het soms over je heeft. He, dat je kunt er zo onder gebukt gaan. Juist ook als je het niet zegt. David zegt daar ook iets over in Psalm 32. Hè, die bekende. En zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomer. Toen beleed ik u mijn zonde. En het kan inderdaad ook een zonde zijn. Het hoeft niet altijd een zonde te zijn. Het kan ook gewoon verdriet is natuurlijk geen zonde. Maar wel een heel sterk gevoel wat in je leven aanwezig kan zijn. En dan begint het opeens een beetje open te gaan. Gewoon omdat je het eerlijk zegt. Nou, als je dat doet, dan ga je de tweede stap zetten. Je geeft aandacht aan wie God is. Moet je maar luisteren hoe David dat in Psalm 143 doet. Heer, hoor mijn gebed, luister naar mijn zweken, antwoord mij. U bent trouw en rechtvaardig. Gewoon tegen God zeggen, u bent trouw en rechtvaardig. En vers 5, ik denk terug aan vroege dagen. Ik mijmer over uw daden. Ik beschouw het werk van uw handen. Dat zijn hier maar 3 korte zinnetjes, maar ik stel me zo voor dat David ook echt wat de tijd aan neemt. En mijmeren, dat kost tijd. Mijmeren over Gods daden. Dus je te binnen brengen wie God is en wat hij allemaal gedaan heeft. De tweede stap van het papa-gebed. Het derde stap, puurheid. Wordt in deze psalm vrij kort verwoord, maar dan toch wel 1 keer heel krachtig. Voor u is geen sterveling onschuldig. Voor u is geen sterveling onschuldig. Dat is de situatie in het leven van David. Psalm 51 geeft hij er veel meer woorden aan. Om zijn schuld en gebrokenheid te belijden. Ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. En het kan inderdaad over schuld en zonde gaan. Het kan ook over andere vormen van gebrokenheid gaan die niet per se met zonde te maken hebben, maar dat er een gewondheid in je leven is. En dat geef je gewoon aan God en zegt, Heer, wilt u me vergeven? Wilt u me genezen? Dat is de derde stap, de puurheid. En dan de vierde stap, die staat heel mooi verwoord in vers 8. Laat mij in de morgen uw liefde horen. In u stel ik mijn vertrouwen. Wijs mij de weg die ik gaan moet. Mijn ziel verlangt naar u. Dat is eigenlijk de plek waar je uitkomt als je het papa-gebed bidt. Dat je zegt, mijn ziel verlangt naar. En we kunnen naar van alles en nog wat verlangen. Hè? Dat weten we allemaal wel. Allerlei dingen die hier op aarde ook gewoon belangrijk zijn en kostbaar en die God ons ook echt wil geven. Maar hier komen we uit op de plek waar we zeggen, mijn ziel verlangt naar u. Dat voel je niet altijd trouwens, dat je ziel verlangt naar God. Maar misschien is dit ook niet eens iets wat je moet voelen. Dit is misschien iets wat je gewoon moet geloven. God heeft onze zielen zo gemaakt dat ze verlangen naar God. Mijn hart is onrustig in mij totdat het rust vindt in u. Dat is de waarheid van ons leven. Onze ziel is zo gemaakt dat er een diep verlangen naar God in die ziel zit. En we zijn het zelf die dat helemaal dicht smeren. Waardoor we die ervaring niet meer hebben. Dus dat is het papa-gebed een beetje geïllustreerd aan Psalm 143. En dan wil ik tenslotte die vier zinnen die ik onderaan geschreven heb nog even kort benoemen. Ik gaf al een beetje aan presentatie, aandacht, puurheid. Puurheid, dat is een prachtig woord. De andere drie woorden zijn een beetje algemeen. Ik heb er nu deze zin ook van gemaakt. Die gezin zou je bij wijze van spreken uit je hoofd kunnen leren als een leidraad voor je gebed. Een patroon voor je gebed. Vanuit mijn kwetsbaarheid. En dan zeg je in alle eerlijkheid, dan ga je even naar binnen toe. Wat voel ik nou? Wat is er nou? Wat speelt er allemaal in mijn leven? Zeg je gewoon tegen God. Vanuit mijn kwetsbaarheid wend ik mij toe naar God. Zo belangrijk is dat, dat wij ons toewenden naar God. We zijn vaak zo naar binnen gekeerd, met onszelf bezig. Wij wenden ons toe naar God. In de morgendienst heb ik het over contemplatie gehad. Dat we van binnenuit ons naar God toewenden. Dat is gebeurd in deze stap. Wende ik mij toe naar God en bedenk ik van wie is hij nou eigenlijk? Wie is nou de God tot wie ik bid? Dan geef je woorden aan. Om mij door hem te laten reinigen. Want op het moment dat ik God zie, ontdek ik ook weer hoeveel er in mij nog te reinigen valt. En dat vraag je dan ook aan God. Wilt u me reinigen? En we mogen geloven dat hij dat dan ook doet. Hij maakt je weer puur. En vanuit die puurheid kom je bij hem aan. En om hem mijn grootste geluk te laten zijn. En daar heb ik ontleed aan Psalm 16. Die we zo gaan zingen in de Psalmen voor nu versie. Daar begint David ermee. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer. U bent mijn geluk. Niemand gaat u te boven. En het lukt David om deze psalm ermee te beginnen zelfs. Het papagebed leert ons om daar in ieder geval bij uit te komen. Want we zijn daar natuurlijk lang niet altijd. Mijn geluk, niemand gaat u te boven. Ik hoop dat jullie dit stukje onderwijs over gebed mee willen nemen. Thuis daar eens mee oefent. Misschien vanavond nog wel of morgen. Dat je zegt, een kwartiertje neem ik. Ik neem gewoon een kwartiertje tijd van gebed. En eerst verwoord ik wat is er op dit moment. Dan verwoord ik hoe ik God eigenlijk zie. Dan vraag ik aan hem, Heer, wilt u dit opruimen en dat opruimen? En dan kom je op die plek waar je zegt, en misschien zelfs ook wel diep van binnen voelt, mijn ziel verlangt naar u. Ik wil u alleen maar hebben. U bent het grootst. En soms kun je het ook in een heel klein momentje doen. Allerlaatste wat ik zeg, stel voor, er gebeurt iets vervelends. Morgenmiddag, om een uur of drie. Er gebeurt iets vervelends. Iemand maakt een hele nare opmerking tegen jou. Of op je werk iemand die absoluut iets niet gedaan heeft wat hij wel zou moeten doen. En je voelde irritatie en de boosheid opkomen. Kortom, je bent even boos. Dan kun je ervoor kiezen, op dat moment, binnen het tijdsbestek van 1 minuutje, het papa-gebed te bidden. Door gewoon even stil te gaan staan en te zeggen van, God, ik merk dat ik heel boos ben. Er zijn misschien allerlei goede redenen voor, maar ik ben heel boos. En ik weet eigenlijk niet of dat nu wel goed is. Ik ben boos, maar God, u bent God. Hè, die tweede stap, u bent God. Ik wil me graag door u laten leiden. En u bent een barmhartige God en u bent een geduldige God. En op het moment dat je zegt van u bent een geduldige God, zeg je, ja, maar ik ben eigenlijk heel ongeduldig op dit moment. Misschien ben ik wel boos omdat ik zo ongeduldig ben. Dan vraag je, wilt u mij mijn ongeduld vergeven? Wilt u me daarvan reinigen? Maar ik wil zo graag dat u op de eerste plaats in mijn leven staat. En ik kan me voorstellen dat het ene minuutje wat je dan pakt, dat het je leven verandert. In ieder geval dat moment dat je heel anders kunt reageren. Dat is dus het papa-gebed, heel klein, Wat je elk moment, maar daar moet je mee oefenen. Hè? Want ik heb het nu uitgelegd, een half uurtje mee bezig geweest. En sommige dingen moet je oefenen. Maar ik geloof dat het een manier van bidden is die ons kan helpen om dichter bij God te leven. Om God de eerste te laten zijn in ons leven. Onze Abba, onze Vader, die ook echt heel graag wil dat wij zijn kinderen zijn. We zijn het al, maar het is ook zo mooi dat we dat mogen ervaren midden in ons dagelijks leven.